Welkom bij deze gelegenheidspodcast van Toezien. Bij ons vind je normaal alleen geschreven verhalen over toezicht en voor toezichthouders. Maar in het kader van ons 10-jarig bestaan hebben we nu ook 4 speciale podcasts van elk 10 minuten gemaakt. De 10 van Toezien. Ik ben Caroline Lindeman en schrijver voor Toezien. En samen met hoofdredacteur Mirjam Prinsen gaan we 4 afleveringen lang in gesprek met toezichtsexperts over grote thema's binnen toezicht. Allereerst welkom Mirjam.
Dankjewel. Jammer dat het alweer de laatste is.
Ja, gaat snel hè. Deze 4e en laatste aflevering gaan we in gesprek met onderzoeker Maaike Bokhorst over toezicht en de veranderende samenleving. Welkom Maaike.
Dankjewel.
Maaike, we sluiten onze podcastreeks met jou af, omdat je niet alleen onderzoek doet aan de Universiteit Utrecht naar responsief toezicht, maar ook omdat je werkt voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en hebt gewerkt voor de Nationale Ombudsman als projectleider armoede. Vanuit al die rollen heb je goed zicht op wat er speelt in de maatschappij en de rol van toezicht daarin. Hoe zie jij vanuit al jouw perspectieven dat de samenleving de afgelopen jaren is veranderd?
Dat is natuurlijk een hele grote vraag.
Ja.
En misschien is de samenleving wel helemaal niet zo heel erg veranderd. Althans, de voorkeuren voor burgers. Als je het buurtonderzoek van NRC leest van de afgelopen 30 jaar... dan zie je dat de voorkeuren van burgers eigenlijk best wel constant zijn gebleven. Alleen, men is eigenlijk ontevreden hoe de overheid reageert op de maatschappelijke problemen. Dus men maakt zich al 30 jaar zorgen over migratie, over tekorten op de woningmarkt, over hoe we omgaan met elkaar, de sociale ongelijkheid. Nou, daarbinnen zie je natuurlijk wel veranderingen. Maar men is vooral heel erg ontevreden over de mate waarin de overheid erin slaagt om die problemen op te lossen. En vervolgens klopt men ook aan bij de toezichthouders. Want het is ook heel vaak een punt van handhaving en wet- en regelgeving. En dan gaan steeds meer mensen zich eigenlijk bemoeien met wat de toezichthouder doet. Als er niet wordt opgetreden, zoals op het gebied van milieu, nou, dan zie je dat burgers gaan vragen om handhaving van wet- en regelgeving. En als dat niet gebeurt, nou, dan gaan ze de rechter inschakelen. Dus je ziet steeds meer actieve burgers die zich bemoeien met het overheidsoptreden en zeker ook met toezichthouders. En voor toezicht is dat een groot vraagstuk. Hoe ga je daarmee om met die assertieve burgers?
Hoe reageren toezichthouders op die veranderende houding van burgers?
Nou, het lastige is dat je aan de ene kant burgers hebt die heel assertief zijn en veel aandacht vragen en zich mengen in allerlei meetmethodes. Nou, bijvoorbeeld rondom Tata Steel, omwonenden, die roeren zich en die melden zich ook bij de omgevingsdiensten met eigen metingen. Die stellen webcams op. We hebben dat kunnen zien bij de documentaire Staal over Tata Steel, waar jarenlang ook de omgeving werd gevolgd. En vervolgens vragen die burgers zich af, ja, maar de omgevingsdienst ziet ook dat er giftige stoffen hier nu naar buiten komen, deze rookwolken. Waarom grijpen ze niet in? Aan de ene kant heb je die groep burgers. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen die zich helemaal niet laten horen. En die toezichthouders gaan ook steeds meer op zoek naar de ongehoorde stemmen. Want je kan wel de prioriteiten van het toezicht aanpassen op degene die het meest lawaai maakt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel omwonenden die bijvoorbeeld heel anders tegen de problemen aankijken. Een voorbeeld is de waterinjecties in Twente. Nou, daar hadden we Herman Vinkers die heel eloquent het probleem van de waterinjecties kon vertolken. Maar de inspectie heeft daar wel, staatstoezicht of de mijn heeft daar wel ook andere omwonenden gevraagd. En die bleken daar veel minder moeite mee te hebben. Dus zo proberen de toezichthouders eigenlijk een breed beeld te krijgen van zowel de mensen die problemen ervaren en te onderzoeken wat is dat dan, door in gesprek te gaan. Maar ook de ongehoorde stemmen veel meer tot z'n recht te laten komen en daar ook naar te luisteren.
Is dat per se een probleem of is het eigenlijk ook heel prima dat het zo gaat? Want een toezichthouder kan vaak niet alles doen. Dus dat er zelfredzaamheid is bij de burger lijkt voor sommigen misschien helemaal niet zo'n groot probleem.
Nou, je ziet een ontwikkeling dat de toezichthouders steeds meer meldpunten zijn gaan inrichten. Dus als je een probleem hebt, dan kun je een klacht indienen bij de IGJ bijvoorbeeld. Nou, dat wordt al 15 jaar geanalyseerd en daar worden patronen uitgehaald en daar wordt ook gebruikt in de toezichtsprioriteiten. De ILT die doet dat ook steeds meer. Maar als er echt de incidenten zijn, zoals die waterinjecties of in Groningen, ja, dan is het altijd wel belangrijk om te bedenken als toezichthouder, naar wie ga ik luisteren? Naar wiens stem? Als je een debat met omwonenden organiseert, dan komen daar natuurlijk de georganiseerde belanghebbenden. Maar je wil misschien ook andere perspectieven in kaart hebben. Je wil ook ongehoorde problemen aan de orde hebben. Een voorbeeld is bijvoorbeeld bij de arbeidsinspectie. Die doen heel veel onderzoek naar niet gebruik van voorzieningen. Je kan wachten tot mensen gaan klagen dat ze de voorzieningen niet goed kunnen gebruiken. Maar heel veel voorzieningen, zoals toeslagen, die zijn bedoeld voor mensen die anders gewoon in grote problemen komen. Ja, die wantrouwen de overheid. Dus een onderzoek naar niet gebruik, ja, dan moet je dus echt op zoek gaan naar de mensen die heel wantrouwend zijn tegenover de overheid en op grote afstand staan van de overheid, waar de overheid wel heel hard nodig hebben. Want als we straks in de schuldhulpverlening zitten, dan kost het de overheid ook heel veel meer. Dus het helpt wel ook als overheden burgers opsporen die in de problemen zijn en ook weten wat daar speelt.
En hoe doe je dat dan? Hoe kom je erachter wie dat zijn, waar je moet zijn?
Nou, voor heel veel toezichthouders is dat heel moeilijk. Want je moet bijvoorbeeld met hele andere doelgroepen praten. Je moet met dementerende bejaarden praten, met geestelijk gehandicapten. Je moet praten met mensen die op straat leven. Dus je ziet ook dat die toezichthouders ook steeds meer daar gespecialiseerde bureaus voor inschakelen die op een goede manier dat gesprek kunnen voeren. En we zien ook dat die toezichthouders heel veel lessen met elkaar uitwisselen. Dus ik werk bij de Nationale Wetenschapsagenda Toezicht. En wij doen onderzoek naar responsief toezicht. En vandaag hebben wij bijvoorbeeld een bijeenkomst gehouden voor 30 verschillende toezichthouders. Die dan met elkaar in gesprek gaan en ervaringen gaan uitwisselen. Van ja, hoe bereik je dan die ongehoorde burgers? Wat zijn goede methoden? En dan leren die toezichthouders van elkaar hoe je dat het beste kan doen.
Dat was ook nog een vraag van mij aan jou. Hè. Hoe kunnen toezichthouders het best hierop inspelen? Hè? Die burgers die steeds meer betrokken zijn. Wat moeten ze veranderen aan hun toezicht?
Nou, je kan in de prioriteiten, dus waar je toezicht op houdt, kan je veel meer rekening houden met wat burgers belangrijk vinden. En we zien dus nu in de meerjarenagenda's van de toezichthouders dat ze daar ook veel meer naar kijken. Dus ook surveys uitzetten, monitoren van wat vinden burgers nou belangrijk, bijvoorbeeld op het gebied van de leefomgeving. Mensen maken zich zorgen om gevaarlijke stoffen, om PFAS. Er zijn soms nog niet altijd duidelijke normen. Deels zijn het Europese normen. Het is nog niet altijd vertaald naar nationale wetten. Maar het is wel iets waar mensen zich zorgen over maken. Bij Gemoer in Dordrecht. Ja, de gemeenteraad krijgt allerlei vragen. Dus dit is een vorm van omgevingsbewustzijn. Wat heel erg speelt daar. En waar gewoon grote risico's zijn. Waar mensen zich zorgen over maken. En dan zie je dat die toezichthouders dat sneller op de agenda zetten. Daar meer aandacht aan gaan besteden. Dus hun eigen risico's van wat is schadelijk en wat moeten we volgens de wet handhaven. Maar ook waar maken burgers zich zorgen over. En soms is dat niet altijd dat de toezichthouder moet handhaven, maar bijvoorbeeld veel meer kennis ontwikkelen. Dus de IOT ontwikkelt dan meer een kenniscentrum stikstof, kenniscentrum PFAS, om kennis te delen over die gevaarlijke stoffen en mensen ook daar goed over te informeren. Zodat we ook weten welke risico's dan reëel zijn en niet. En dat soort vakkennis, ja, dat is ook heel belangrijk dat dat ook niet wegzakt bij inspecties, maar dat ze dat ook op peil houden. Zodat we ook weten waar de grootste risico's zitten en burgers daar ook goed over kunnen voorlichten als ze zich daar zorgen over maken.
Is dat een verschuiving van taken van toezichtorganisaties? Want eigenlijk, even plat gezegd, zij zijn er om toezicht te houden op bedrijven die vervuilen. Ze zijn er niet om de burgers en de omwonenden te voorzien van de goede informatie om te bepalen of het vlammetje uit die pijp gevaarlijk is of niet.
Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel risico's, heel veel gevaarlijke stoffen. En de vraag is natuurlijk wel, waar ga je de prioriteiten leggen? Liefst natuurlijk bij de stoffen die de meeste risico's met zich meebrengen. Maar de kennis over welke drempelwaarden urgent zijn en niet, ja, dat verandert natuurlijk ook steeds. En mensen die zich zorgen maken, kijken natuurlijk ook op de website van de inspectie om daar informatie over te vinden. En als je dan niks daarover vindt, ja, dan is dat natuurlijk ook wel lastig. Hè?
Maar is dat dan inderdaad een taak van de inspectie? Of kan dat eigenlijk ook een taak van een ministerie zijn of een gemeente? Of een...
Ja, deels is dat natuurlijk ook een taak van het ministerie. Dus bij landbouw zijn ze ook heel erg bezig met de stikstof en daar ook de toezicht op te ontwikkelen. Ook de stelselverantwoordelijke minister, die heeft daar natuurlijk ook een taak in. En soms laten ze ook gewoon onderzoeken uitbesteden om het, als de eigen toezichthouders dat niet goed kunnen of daar de kennis niet voor hebben, om extra kennis daarover, zeker over nieuwe risico's, om dat in beeld te brengen.
Ja. Ja.
En als afsluitende vraag aan jou, we zien dit nu allemaal gebeuren bij toezichthouders. Wat zou in jouw ogen de volgende stap moeten zijn die zij zouden moeten zetten?
Nou, vanuit de Nationale Wetenschapsagenda proberen wij die toezichthouders bij elkaar te brengen. Dus dat ze leren van elkaars ervaringen. Ze hebben allemaal dezelfde soort dilemma's. Met wie ga ik wel en niet praten? Wie ga ik wel en niet een podium bieden? Omgang met ervaringsdeskundigen in het toezicht of lekeninspecteurs. Er zijn heel veel maatschappelijke controleurs. Bijvoorbeeld die MOP die de rechtszaken aanbrengt bij de Raad van State MOP? Rondom stikstof. De organisatie van Vollenbroek die dus de meldingen doet van stikstof. En daar naar de rechter gaat als er problemen zijn met de vergunningen. Nou ja, zulke soort maatschappelijke controleurs die spelen overal steeds grotere rol. En de toezichthouders die vragen zich dan af, ja, hoe moet ik me daartoe verhouden tot dat soort maatschappelijke controleurs, tot burgerorganisaties. En daar kunnen ze heel veel van elkaar leren in goede voorbeelden en ook hoe je wel en niet samen op kan trekken. Wanneer zijn de belangen parallel en kan je samen bijvoorbeeld informatie verzamelen en waar heb je gescheiden verantwoordelijkheden en moet je vooral zorgen dat je de onpartijdige onafhankelijke toezichthouder bent. En daar kunnen die toezichthouders heel veel van elkaar leren door het uitwisselen van dat soort ervaringen.
Dankjewel hiervoor. Ik krijg hier wel een hoopvol gevoel van als ik het hoor. Mirjam, wat vind jij?
Ik krijg ook een hoopvol gevoel. Ik denk wel dat het een enorme uitdaging is, zeker die samenwerking met andere inspecties. Ik weet dat er ook veel toezichthouders onderling soms wat concurrentiegevoelens hebben of een gebrek aan bereidheid om echt uit te wisselen. Het lijkt me in elk geval een mooie opgave als je dat einddoel voor ogen houdt.
Ja, nou, wij waren vandaag bij Toezicht Sociaal Domein. Die werken al 20 jaar samen en zijn dit jaar voor het eerst ook een organisatorische eenheid binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. En zij laten gewoon zien als je samenwerkt dat je effectiever bent. En ze nodigen ook andere toezichthouders uit om daarbij aan te sluiten. Zoals de Autoriteit Woningcorporaties of anderen. En ook andere toezichthouders die op het gebied van digitale infrastructuur, de ACM, de digitale inspecties, die werken ook steeds meer samen om bijvoorbeeld de platforms te betoezichten, kinderen te beschermen die producten kopen. En dan staat er dus nog maar één beschikbaar. Ja, daar trappen kinderen in. Hoe gaan we die beschermen? En dan helpt het als je als ACM en digitale inspecties, als je echt kan samenwerken.
Ja, mooi. Mooi, mooie boodschap. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze laatste aflevering van de Team van Toezien. En hopelijk tot ziens op onze website toezien.nl.